Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The First and Last Freedom van Jay. Krishnamurti is een filosofisch en spiritueel boek over psychologische bevrijding. Het verscheen oorspronkelijk in de jaren 50 en bundelt korte beschouwingen, gevolgd door vraag- en antwoordgesprekken. Krishnamurti onderzoekt geen vrijheid in politieke of maatschappelijke zin, maar de vraag of een mens innerlijk vrij kan zijn van angst, gewoont, herinnering, autoriteit en aangeleerde overtuigingen. Zijn uitgangspunt is radicaal. Volgens hem ontstaat waarheid niet door een leer, een goeroe, een religieuze instelling of een vaste methode te volgen. Zij vraagt om rechtstreeks inzicht in de werking van de eigen geest. Het boek behandelt daarom uiteenlopende dagelijkse onderwerpen, zoals lijden, liefde, jaloezie, eenzaamheid, seks, geweld en roddel. Die onderwerpen dienen als ingangen om te zien hoe denken, verlangen en zelfbeeld conflict voortbrengen. De bedoeling is niet om een nieuw stelsel van regels aan te bieden, maar om de lezer uit te nodigen tot aandachtig, zelfstandig onderzoek. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, vrijheid begint bij zelfkennis, niet bij een ideaalbeeld. Krishnamurti stelt zelfkennis centraal. Omdat ieder streven naar verandering anders voortbouwt op een geest die zichzelf onvoldoende begrijpt. Mensen maken vaak een beeld van hoe zij zouden moeten zijn, bijvoorbeeld rustiger, moediger of onzelfzuchtiger. Vervolgens proberen zij de afstand tussen dat ideaal en hun feitelijke toestand te overbruggen. Volgens het boek veroorzaakt juist die vergelijking een belangrijk deel van het innerlijke conflict. Er is dan steeds een tegenstelling tussen wat er werkelijk gebeurt en wat er zou moeten gebeuren. Zelfkennis betekent hier niet het verzamelen van verklaringen over de persoonlijkheid. Het gaat om het opmerken van concrete reacties terwijl ze plaatsvinden, zoals gekwetstheid na kritiek, afgunst bij succes van een ander of de neiging om erkenning te zoeken. Krishnamurti wantrouwt de gedachte dat een vooraf bedacht moreel doel zulke reacties kan oplossen. Een ideaal kan de werkelijkheid bedekken zonder haar te begrijpen. Zijn benadering vraagt daarom om nauwkeurige aandacht voor het actuele feit voordat men het veroordeelt of verbetert. Dit maakt zijn begrip van zelfkennis veeleisend. De lezer kan zich niet verschuilen achter een doctrine, een diagnose of een voorbeeldfiguur. De vraag is steeds hoe het eigen denken en voelen op dit moment werkt en of dat zonder uitvlucht gezien kan worden. Ten tweede, keuzeloos gewaarzijn als alternatief voor oordeel en controle. Een kenmerkend idee in het boek is keuzeloos gewaarzijn. Daarmee bedoelt Krishnamurti een alerte waarneming waarin de geest niet onmiddellijk kiest, veroordeelt, rechtvaardigt of wegduwt. Dat verschilt van concentratie als een techniek waarbij aandacht met inspanning op één punt wordt vastgezet. Concentratie sluit veel uit, terwijl gewaarzijn ook de afleiding, weerstand en onrust zelf opmerkt. Wanneer iemand bijvoorbeeld boosheid ervaart, is de gebruikelijke reactie vaak onderdrukken, uiten, verklaren of zichzelf erom veroordelen. Krishnamurti vraagt eerst te kijken naar de volledige beweging van die boosheid, inclusief de lichamelijke spanning, de gedachte aan belediging en het verlangen gelijk te krijgen. Die observatie is niet passief in de zin van onverschillig. Zij is actief en precies, maar zonder een innerlijke scheidsrechter die al weet wat er moet gebeuren. Zijn redenering is dat oordeel de waarneming vervormt. Wie angst meteen als zwakte bestempelt, kijkt niet meer naar angst, maar naar een idee erover. Hierdoor blijft de bron van de reactie verborgen. Het boek biedt geen stappenplan om deze aandacht aan te leren. Dat is voor sommige lezers een beperking, maar het past bij Krishnamurti's bezwaar tegen methode. Een methode creëert volgens hem herhaling en afhankelijkheid, terwijl werkelijk inzicht alleen in het levende moment kan ontstaan. Ten derde, de scheiding tussen denker en gedachte veroorzaakt innerlijk conflict. Krishnamurti onderzoekt de vertrouwde ervaring dat er één ik bestaat dat gedachten, emoties en verlangens beheerst. Hij betwijfelt of die scheiding werkelijk bestaat. De denker, het beeld dat zegt mijn gedachte of mijn angst, wordt volgens hem zelf gevormd door herinneringen, ervaringen, oordelen en conditioneringen. Het is dus niet eenvoudigweg een onafhankelijke bestuurder die boven de inhoud van de geest staat. Vanuit dit gezichtspunt is de waarnemer deel van het waargenomene. Deze gedachte heeft gevolgen voor de manier waarop mensen met conflict omgaan. Als iemand zegt dat hij zijn jaloezie moet overwinnen, lijken er twee afzonderlijke partijen te zijn, een beheerder en een probleem. Krishnamurti ziet echter dat de beheerder vaak dezelfde beweging van verlangen, herinnering en vergelijking is als de jaloezie die hij wil beheersen. De strijd kan daardoor eindeloos worden, omdat het zichzelf via controle probeert te veranderen. Het inzicht dat de denker en de gedachte niet werkelijk losstaan, is geen intellectuele formule die men moet geloven. Het moet blijken in directe observatie. De bedoeling is niet het ontkennen van praktische identiteit, zoals naam of verantwoordelijkheid. Het gaat om de psychologische maker van beelden die zichzelf voortdurend beschermt en bevestigt. Waar die maker zonder oordeel wordt gezien, verwacht Krishnamurti dat de energie van innerlijke verdeeldheid kan afnemen. Ten vierde, geloof, religieuze autoriteit en ideologie als bronnen van verdeeldheid. Het boek is scherp over geloofssystemen, religieuze organisatie en geestelijke autoriteit. Krishnamurti verwerpt niet simpelweg persoonlijke spiritualiteit of ethische betrokkenheid. Zijn kritiek richt zich op de neiging om veiligheid te zoeken in een overtuiging, een ritueel, een leider of een groep. Zodra mensen zich psychologisch identificeren met een bepaalde religie, natie of ideologie, ontstaat volgens hem gemakkelijk een grens tussen wij en zij. Een leer die broederschap belooft, kan zo alsnog concurrentie en uitsluiting voeden. Ook de relatie tussen leerling en goeroe is voor hem problematisch. Wie een ander als autoriteit over innerlijke waarheid aanvaardt, verplaatst de verantwoordelijkheid voor zelfonderzoek naar buiten. De volger kan dan kennis herhalen zonder de eigen angst, begeerte of agressie werkelijk te begrijpen. Krishnamurti koppelt dit aan zijn bredere afwijzing van geestelijke afhankelijkheid. Waarheid is in zijn visie geen bezit dat door een instelling wordt uitgedeeld en evenmin een eindpunt dat via gehoorzaamheid bereikt wordt. Deze positie kan voor gelovige lezers confronterend zijn, omdat hij weinig ruimte laat voor de troostende functie van traditie. Toch is zijn centrale vraag concreet. Helpt een overtuiging iemand om helderder naar zichzelf en anderen te kijken, of fungeert zij als bescherming tegen onzekerheid? Daarmee verschuift het gesprek van de juistheid van doctrines naar hun feitelijke psychologische werking. Tot slot, dagelijkse ervaringen van angst. Verlangen en relatie vormen het onderzoek, hoewel The First and Last Freedom grote woorden gebruikt. Blijft het onderzoek verbonden met gewone ervaringen? Krishnamurti bespreekt onder meer angst, lijden, eenzaamheid, liefde, seks, ambitie, verveling en roddel. Hij behandelt ze niet als losse morele problemen met een passende oplossing, maar als uitdrukkingen van een geest die zekerheid, genot en een duurzaam zelfbeeld zoekt. Angst hangt in zijn analyse vaak samen met denken in tijd. De geest projecteert een verlies, mislukking of pijn in de toekomst of herhaalt een herinnering uit het verleden. Verlangen ontstaat wanneer een aangename ervaring door het denken wordt vastgehouden en herhaald wil worden. In relaties ziet hij hoe bezit, afhankelijkheid en beeldvorming liefde kunnen vervangen. Men reageert dan niet op de ander zoals die is, maar op een verzameling herinneringen en verwachtingen. Ook roddel is in dit licht niet onschuldig tijdverdrijf. Het kan een manier zijn om het zelf te bevestigen door over anderen te oordelen. De praktische waarde van deze hoofdstukken ligt niet in gedragsregels. Krishnamurti nodigt de lezer uit om de beweging achter een gewoonte te volgen voordat die als goed of slecht wordt gelabeld. Dat kan een scherpere blik geven op persoonlijke relaties en conflicten. Tegelijk blijft de toepassing open, want het boek weigert een vaste techniek voor angstvermindering of betere communicatie te leveren. Concluderend. The First and Last Freedom is vooral geschikt voor lezers die filosofie, spiritualiteit of contemplatieve psychologie willen benaderen zonder Kant en klaar geloofssysteem. Het past minder goed bij wie een programma met oefeningen, meetbare doelen of snelle oplossingen voor stress en angst verwacht. Krishnamurti geeft geen methode en juist dat is zowel de kracht als de moeilijkheid van het boek. Hij wil voorkomen dat de lezer zijn woorden omzet in een nieuwe routine of een nieuwe autoriteit. De intellectuele opbrengst ligt in de consequente vragen die hij stelt over zelfbeeld, controle, overtuiging en de rol van denken. Zijn bespreking van de denker en de gedachte daagt vooral het gewone idee uit dat een vastik alle innerlijke processen bestuurt. Praktisch kan het boek helpen om dagelijkse reacties nauwkeuriger op te merken, bijvoorbeeld wanneer vergelijking, gekwetstheid, angst of behoefte aan bevestiging een gesprek sturen. Die opbrengst ontstaat echter alleen als de lezer bereid is langzaam te lezen en de abstracte formuleringen aan eigen ervaring te toetsen. Binnen het genre van spirituele zelfhulp onderscheidt het boek zich doordat het geen leerpad, leraar of verzameling positieve overtuigingen aanbiedt. Ook tegenover veel mindfulnessboeken is het afwijkend, omdat aandacht hier niet vooral een kalmerende techniek is, maar een fundamenteel onderzoek naar conditionering. De stijl kan herhalend en abstract overkomen, maar de radicale onafhankelijkheid van zijn benadering maakt het werk blijvend relevant voor kritische zoekers. Als je ons wilt steunen, E. Krishnamurti, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.